Dat vroeg ik me af, weet je. Weet een McCartney dat jullie er zijn? Weet een Ringo Starr dat jullie er zijn? En wat jullie doen?
Ja, ik geloof het. Ik geloof het wel. Ik geloof het wel. We hebben ook wel eens een soort kort lijntje, zeg maar. Dan via via naar McCartney toe schijnt. Hmm. En die heeft wel eens gezegd, of iemand heeft wel eens gevraagd van heb je het gehoord en ken je ze en zo. En heeft ze gezegd, ja, goed stof.
Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Jacques Bico. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, ja, een hele goede dag. Je kijkt en je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert en in deze podcast praat ik met de beste gitaristen van Nederland en soms ook van daarbuiten. Met deze podcast probeer ik jou te motiveren om gitaar te gaan spelen, te blijven spelen of om je gewoon simpelweg te inspireren. Volg de podcast in je favoriete podcast-app of kijk hem op YouTube, want er lopen ook nu weer een paar camera's mee. Vergeet niet om je te abonneren. Klik dan ook dat belletje even aan, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe podcast online is gekomen. En wil je helpen om de podcast naar een hoger plan te tillen? Dan kan je dat doen. Dan support je je favoriete gitaarpodcast en geef je eenmalig een bedrag. Of je wordt gitaarvriend, dan krijg je allemaal toffe extra content. Want ook met de gast van vandaag neem ik weer een extra bonusaflevering op. Dat is hartstikke leuk. En dat kan je allemaal doen via petje.af/edstruilaert. En dan kan je grote of kleine gitaarvriend worden. Oké, het is tijd om te gaan beginnen. Laten we kennis gaan maken met onze gast van vandaag. De gast van vandaag is een naam die ook wel veelvuldig genoemd wordt als ik aan jullie vraag, wie moet ik nou eens uitnodigen? En ik snap het wel, want hij speelt al jaren de Sterren van de Hemel. In het verleden onder andere bij Lois Lane, Bee Swamp, Powder Blue. Daarnaast werkte hij onder meer samen met Doe Maar, Henny Vrienden, Abel, JP Den Tex, Huub van der Lubbe. Yeah, en met Jiske Vet. Jacques Bico. Die schreef de muziek onder andere voor Het Klokhuis en Sesamstraat. Maar tegenwoordig, dan ken je hem natuurlijk als de gitarist bij de Analogs. Jacques, dankjewel dat je er bent. Een hele goede morgen in dit geval.
Dankjewel.
Hi.
Leuk dat je me vraagt.
Wat fijn dat je er bent. Jij bent echt een van de meest genoemde gasten geweest die, als ik dan vroeg van wie moet ik uitnodigen.
Is dat zo, ja?
Ja. Hoe zou dat komen, denk je?
Geen idee. Ja. Ik weet het niet. Maar misschien heeft het met de Analogs te maken.
Het zou kunnen, inderdaad.
Die de laatste jaren nogal in de picture zijn.
Ja. Gisteravond stonden jullie nog in Drachten, zei je?
Ja.
Wat was een beetje een goede show? Wat,
ja, uiteindelijk wel.
Uiteindelijk wel.
Ja, in het begin heb je dan een beetje van, het is een stuk vriezen.
Ja, dat is altijd daar, hè?
Ja.
Was het in de lawaai?
Ja, het was in de lawaai.
Ja.
Maar met de tweede set, dat is ook wel een iets meer een pretset, zal ik maar zeggen. Hmm. Eerste set doen we Abbey Road. En dat is best wel... dat doen we het album achter elkaar, alle nummers. En dat is best wel een zware, of tenminste, ja, dat is een serieuze plaat.
Ja.
En de tweede set doen we van alles door elkaar. Van allerlei albums, van de latere albums. En daar is het ook meer rocken en plezier en obladi oblada.
Ja, dan gaan ze natuurlijk wel op de banken waarschijnlijk. Zelfs in Friesland.
Ja, nou, dat was echt gisteren opvallend hoe dat ineens omdraaide. Halverwege de tweede set. Toen mochten we niet meer stoppen eigenlijk.
Ja. Oh, ja. Heerlijk. Ja. Je hebt in het verleden heel veel gedaan. Daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Maar de eerste vraag... Ja, die stel ik ook in de intro van het podcast. Heeft de gitaar jouw leven echt veranderd?
Dat weet ik niet in hoeverre. Ja, ik begon op mijn 6e. Ja. Dus ja, ik weet niet beter eigenlijk.
Nee, precies. Nou, dat is gelijk een mooi inhaakpuntje. Volgens mij ben jij in Brabant geboren, als ik het accent zo...
Zeker.
Ja. Ja. Welke plaats?
Oosterhout.
Oosterhout, ja.
Ja.
Geboren getogen ook?
Ja, tot mijn 20e. Toen naar Breda, daar 10 jaar gewoond. En daarna naar Amsterdam. En daar woon ik eigenlijk nog steeds.
Ja, precies.
Ja.
En op je 6e heb je de gitaar ontdekt. Hoe ging dat?
Nou, ik kreeg een ukulele van thuis. En ik moest op les.
Ja.
En ik ging op les. En daarna pling, pling. En maar een vriendje van mij, dat had een drumstel. Die is ook professioneel drummer geworden later, maar goed. En ik wou dat ook. Ik wou ook drummen. Dus ik had ook op mijn verlanglijstje in die tijd, weet je, als had ik gewoon één woord alleen maar staan. Drumstel. In een grote, met stift, heel groot. Nou ja, dat kwam niet. Dat ging niet door. Uiteindelijk kreeg ik op mijn 9e een hele gitaar.
Oh ja.
Gewoon een Spaanse gitaar. En dan ging je door met les. Ik ging door met braaf die lesjes. En Ilja Kroon. Oh ja. 8 boeken. Zo. Noten lezen. En, tot ik op mijn puberteit, zeg maar. Eerste klas, middelbare school, zoiets. Elektrische gitaar ontdekte.
Hoe ontdekte je die?
Ja, het was natuurlijk al. Rond mijn 10e was natuurlijk de Beatles waren hot. En zongen wij op het schoolplein allemaal. Can Bummy Love. en
ik leuk liedje over Bami. Lof, weet je wat?
Bami Lof, Can Bummy Love. En fonetisch. En ik had iets oudere zussen, dus die draaide. Die had ook vaak Radio Veronica opstaan. En van die zenders, van die Noordzee. Radio Noordzee.
Radio Veronica.
Radio Veronica. Ja. En dus popmuziek was er wel. En, maar eigenlijk draaide het eigenlijk om toen ik op een dag Jimi Hendrix hoorde. Hoorde ik Voodoo Child.
Oh ja.
Weet je al die intro riff. En dan. Alsof die gitaar echt in de fik stond. Weet je al dat idee. Fuck, is dat gitaar?
Ja.
Is dat gitaar? Ik kan dat ook.
Ja, maar je kende het natuurlijk eigenlijk gewoon natuurlijk als een beetje dat ring.
Jingle. Ja. En leuke solotjes en weet je wel. Maar Hendrix, dat was echt. Die bracht er een dimensie bij. Zo. Ik wist niet dat kon. Weet je wel. Ook hoe hij speelde. En slag en solo eigenlijk in één.
Ja.
Weet je wel. Ja, dat vond ik wel heel indrukwekkend. En die sound ook. En dat is een hele verschijning natuurlijk.
Ja.
Ja, nou toen was ik. Toen, dat wou ik ook.
Hoe kreeg je dat in die tijd mee? Kijk, tegenwoordig is natuurlijk alles internet gaat zo snel. Als er een nieuwe ster is, of weet je wel, er is iemand die ergens een mooi filmpje heeft gemaakt, dan ziet gelijk heel de wereld dat.
Ja.
Maar ja, hoe ging dat in die tijd? Hoe kreeg je dat?
Ja, eigenlijk moest je gewoon wachten op de radio tot dat nummer weer een keer gedraaid werd. Hè? Als het een single was, dat het weer een keer voorbij kwam. Of je ging naar de platenzaak om het singeltje te kopen.
Ja.
Of het album. Maar ik had geen platenspeler. Mijn ouders ook. Mijn vader die had een bandrecorder, een bandrecorder. Waar hij alleen maar klassieke muziek op draaide. Die nam vaak radioprogramma's, operettes en zo. En dat was bij ons een beetje wat er in huis kwam. En licht klassiek. En dus wij hadden. Nee, ik had geen platenspeler tot ik een jaar 14 denk ik was. Toen had ik een platenspeler en kocht ik platen en albums. Ja.
Toen ben je echt gaan.
Ja, maar daarvoor inhalen. Was het met, ook met cassetten en zo.
Oh ja, opnemen.
Ja.
Ja, dat heeft mijn generatie ook nog wel gedaan. Zo eind jaren 80 inderdaad.
Ja.
Dat je echt lekker klaar zat voor de radio te wachten tot er iets kwam.
Ik weet nog dat bij V&D in Oostenrijk waar ik woonde, had je ook een platenafdeling. Had van die trappen zo. En dan op die overloop van die trap, daar was het platenzaakje. Het platenbar.
Oh, ja.
Dan had je van die barkrukken met van die dingen. Twee van die telefoons die je aan je oor zetten. En dan kon je een plaatje vragen, weet je wel. Van, kan ik dat nieuwe singeltje van die en die horen?
Ja.
En dan had je ook het blaadje, het foldertje van Radio Veronica van de top 40. Lag er ook, mocht je meenemen.
Het gedrukte exemplaar.
Het gedrukte exemplaar, die ging ik elke week halen.
Ja.
En dan kijken wat er is gestegen, wat er is gedaan. Nieuw binnen. Ja,
ja, en dan wilde je dat hebben natuurlijk.
Ja, ja.
Te gek. Dus nou, die gitaar die was daar toen. En je hoorde wat Jimmy ermee deed.
Ja.
Hoe ben je dat zelf in de praktijk gaan brengen?
Je eerste middelbare schoolbandje.
Ja.
En dat was in die tijd was dat eigenlijk was een trio. En dat was eigenlijk instrumentale muziek. Ja. Ja, instrumentale muziek. Want destijds was ook al. Ik ben ook heel erg Focus-fan geweest.
Oh ja.
Dat zijn het al in de jaren 70, hè? Ja. Heel erg Focus-fan geweest. Jan Akkerman lang gevolgd, zeg maar.
Ja.
En daar waren we wel weg van. En dat soort muziek probeerden we te maken.
Was het in die tijd makkelijk om in bandjes te spelen? Ik vermoed van wel.
Ja. Ja, maar net zo makkelijk als nu toch, denk ik.
Ja, nou ja, goed. Ik ben opgegroeid in Leidschendam. En daar was het best wel lastig voor mij toen in die tijd om in bandjes te
gaan. Om mensen te vinden.
Ja, want ja, dat was natuurlijk ook een andere tijd. Weet je, ik was ook van de Hendrix en van dat soort gasten. Maar mm-hmm. in mijn tijd was het Nirvana en Pearl Jam. Dat waren de hotte acts van dat moment. Dus iedereen wilde dat maken.
Grunge.
Begin jaren 90. Dus dat was voor mij moeilijk. Maar ik kan me voorstellen in die tijd dat iedereen toch wel een soort van op dezelfde wagon zat, als het ware.
Ja.
Dat het misschien dat je wel wat te kiezen had qua bandjes om in te spelen. Of
ja,
hoe,
er waren
was
veel,
die scene?
Ja, er waren veel bandjes in dat gat waar ik woonde dan. Of daar gat, dus geen stad, dus een stadje. En er waren toch wel verschillende bandjes. En die kwamen allemaal samen in een soort jeugdhonk. Aquadoo heette dat. En daar was gewoon altijd een open podium. Daar stond wat spul. En daar kon je gewoon instappen. En dan kon je gewoon gaan jammen met elkaar.
Ja.
En dat was... Die muziek ook, weet je wat, die tijd was ook... misschien zou je het nu symfonisch noemen. In elk geval instrumentaal vaak. En ook Led Zeppelin. Er was veel jams. Ook wel lange jams en zo. Dat was wel... Drum solo's.
Oh ja.
Bestonden toen nog.
Ja, precies.
Ja, dat soort dingen. Zelfs bassolo's.
Bassolo's. Bassolo! Ja, ja, ja.
Ja, dat zal ze leren.
Dat zal ze leren. Ja, oh, mooi. Ja, maar ik ben heel benieuwd hoe die scene in die tijd dan eruit zag. Weet je, hoe kon je verder komen als gitarist in die tijd? Had je dan zoiets van, oh, ik moet proberen in dat bandje terecht te komen? Of...
Ja.
Wat was jouw droom?
Een beetje aanmodderen met een bandje van de middelbare school. En daarna zelf, tot ik gevraagd werd door een... ik was bevriend met een drummer, met die jongen die wel drummer mocht worden. En wij hadden een bandje. En op een gegeven moment werden we gevraagd door een zanger van een paar dorpen verderop, Gilserijen. En die had een Bowie-tik. Oh. Dus die schreef zelf liedjes met piano, heel origineel. En dat is toen, daar zijn wij toen bij gaan spelen.
Ja.
Samen met Michel van Schie in die tijd.
Kijk.
Die woonde ook weer in een paar dorpen verderop.
Ja.
Van Oosterhout. Ja. En dan repeteerden we weer ergens anders. Ja.
Ja.
En dan in een garagebox. En zijn liedjes van die zanger dus. En repeteren. En aan een talentenjacht. Nee. Dat was weer een bandje daarvoor. Maar in elk geval ook op een gegeven moment opnames maken. En dan opgepikt worden door een radioprogramma, door een VARA-programma.
Ja.
Daar dan mogen komen spelen. En zo gaat het balletje een beetje rollen.
Precies, als je eenmaal een beetje dan uit het dorp in Hilversum...
Ja.
Met een klein voetje...
Ja, en dat ging dan via inderdaad spelen in de buurt. En bandjes opsturen, cassettebandjes met demo's.
Ja.
Naar alle tenten, weet je wel. In heel Nederland. Alle jeugdhonken. En er waren er heel veel toen, hè?
Ja, ja.
Heel veel jeugdcentra, of heet dat?
Jongerencentra.
Er waren er heel veel. Er was een boek en dat heette Stuur maar een bandje.
Oh.
En daar had iemand alle jongerencentra in Nederland in verzameld. Met de programmeur erbij, telefoonnummer, weet ik wat.
Ja.
En daar stuurde je dus cassettes naartoe en dan ging je nabellen. Weet je wel, op de telefoon met een kieschijf.
Ja. Ik zag laatst een filmpje dat ze dus zo'n telefoon met zo'n kieschijf gingen laten zien aan de jongeren.
Kinderen,
van die. Ze van, nou, wat denk je dat je hiermee kan? Je hebt echt geen idee. Oh, wacht, dan doe je dit en dan druk je op die witte knop. Weet je.
Ja, grappig,
prachtig.
Hè?
Ja, zo snel kan het gaan.
Ja.
Ja, maar dat vraag ik me dus inderdaad vaak af. Maar er was dus gewoon zo'n boek.
Dat was een boek, ja. En daar dan koos je een beetje de leuke tenten uit volgens jou.
Ja.
En die belde je na. Of je werd misschien gebeld van... Ja, je kunt hier wel komen om het voorprogramma van de lokale band te doen. Weet je wel, voor een kratje bier. Ja, dat deed je dan.
Zorgde je ook voor perspromotie zelf?
Ja.
Je wil natuurlijk wel... Ik denk dat toen die lokale krantjes ook nog wel heel goed gelezen werden in die tijd.
Ja, je maakte ook een biografie van de band. Ja. Kopietjes en
ja. Wij deden dat in de eind jaren 90 deden dat ook nog heel vaak, dat we onszelf dan gingen interviewen als band en dan een mooie persfoto erbij en dan stuurden we gewoon een soort artikel in naar het lokale krantje en dat werd gewoon 1-op-1 overgenomen met alle spelfouten er nog in. En dat was een hele goede manier om een soort van pers te genereren en om jezelf een soort van neer te zetten.
Ja, goed idee.
Gebeurde dat in die tijd ook?
Goed idee, weet ik niet.
Nee.
Nee, wij faken niks in elk geval.
Nee, precies. Nee. Ja, wij faken ook niks hoor. Maar het was in ieder geval, dat was een tip die ik ooit van iemand had gekregen. En dat werkte zo goed.
Ja, heel goed idee.
Het was echt geweldig. Ik dacht, nou, dat is makkelijk.
Ja.
Dan kun je een mooie hype creëren. Tegenwoordig leest niemand die blaadjes
meer. Wij belden Paradiso plat, zeg maar.
Oh, ja.
Bewekelijks om een voorprogramma te doen voor een band die er dan speelde. Weet je, oh shit. Fisher Z speelt in, misschien mogen we daar wel in het voorprogramma.
Oh, ja.
En, nou, net zolang totdat het dus op een gegeven moment gebeurt. En dan mag je dat. Of in het voorprogramma van Steppenwolf, ken je dat nog?
Ja, zeker. Born to be Wild.
Ja, ook in het voorprogramma gespeeld. Hoe we daarbij passen, weet je wel. Maar goed.
Ja. Is in die tijd wel een soort van eerste netwerk gelegd?
Ja.
Waar je later echt heel veel profijt... of waar je later nog steeds profijt van had?
Ja, ik denk het wel. Je bouwt een beetje je naam op.
Ja.
We kregen toen ook een manager en een platencontract bij Polydor.
Zo.
Daar werd geproduceerd en mocht een ICP opnemen.
Zo.
Toen produceerde Jean-Marie Aerts, die was fan. En die heeft twee platen van ons geproduceerd.
Te gek.
Ja.
Dat is wel een belevenis.
Ja. Ja, dat is leuk, ja. En dus, Jean-Marie is ook gitarist, dus altijd contact gehouden, weet je wel. Ik zie hem nog regelmatig. En die vraagt je dan ook weer voor een studiosessie in ICP.
Ja.
Voor een andere act of zo, hè, voor een andere zanger. En die studio, die vraagt je dan ook weer terug. En nou ja, zo blijft die bal rollen als je een beetje mazzel hebt.
Ja. Ja. Ja, als je goed werk levert, denk ik ook vooral.
Ja.
Dan weten ze je wel weer te vinden natuurlijk. Ja. Ben jij ooit naar het conservatorium gegaan?
Ja.
Dat is toen na je middelbare school?
Wilde ik naar het conservatorium.
Ja.
Ik wilde gewoon muziek doen. En ik speelde alleen maar klassiek gitaren.
Hm.
Ja, voor mijzelf speelde ik wel elektrisch, maar serieus klassiek om daarmee naar het conservatorium te gaan. Ik wist wel van een lichte muziekopleiding in Rotterdam. Dat was de eerste.
Hm.
Maar dat leek me zo onbereikbaar. Dus ik... Maar ik mocht niet naar het conservatorium. Ik moest eerst iets gaan doen waarop je terug kunt vallen.
Ja.
En naast ons woonden een paar onderwijzeressen. En mijn oom was ook leraar. Dus die zeiden van, ga maar naar de Pedagogische Academie.
Oh ja.
Je onderwijzersakte halen. Nou, dat heb ik braaf gedaan. En daarna ben ik wel naar het conservatorium gegaan. In Utrecht heb ik uiteindelijk gekozen. En daar ben ik opgegaan voor met klassiek gitaar. Maar dan leerde ik iemand kennen. En die bleek ook in popmuziek en jazzrock en zo geïnteresseerd, net als ik. En daar raakte ik mee bevriend. Dat was een docent daar. Een jonge gast, maar die gaf les aan het voorbereidend jaar. En, dus hij gaf mij ook les. En die zei van... in Rotterdam hebben ze die lichte opleiding. Dat zou ik hier in Utrecht ook willen, weet je. Ik zei, nou... Dat wil ik eigenlijk ook veel liever dan die klassieke gitaar.
Ja.
Oké, zei hij dan. Laten we gewoon naar de directeur gaan. En vragen of dat kan. En dan hebben we met de directeur gepraat met z'n tweeën. En die heeft, dat is oké, Ton Hartsuiker heette die man. En die heeft een budget beschikbaar gesteld. En toen konden er docenten worden aangetrokken.
Oh, ja.
Een plan worden gemaakt. Leerlingen worden aangetrokken. Studenten. Ja, dan zat ik in de eerste lichting.
Wauw.
Ja. Alleen dat was nog heel versnipperd les in die tijd. Er werden docenten aangetrokken van Rotterdam. Onder andere het lichte afdeling en van buiten. Alleen het was nog niet echt een degelijke opleiding. En ik woonde nog in Breda. En ik moest dus voor mijn lessen moest ik naar Utrecht.
Mm.
En dan moet je met de trein van Breda naar Den Bosch en dan naar Utrecht.
Weet je,
dat is een behoorlijke...
Ommelandse reis.
Ja. Anderhalf uur. Ja. En af en toe had ik maar twee lessen op een dag. Eén les op een dag. Dus ja, ik liet het er nogal eens bij zitten. En ik ben uiteindelijk na 3 jaar ben ik gestopt.
Okay.
Ik had toen zoveel andere bandjes en werk en ensembles en orkestjes en dingen die ik deed. Dat ik eigenlijk, ik had er geen...
Het papiertje maakte eigenlijk, voelde niks meer direct toe.
Dat vond ik toen niet, nee. Ik heb er wel heel veel geleerd. Maar ik dacht van nee, ik ga gewoon zelf verder. Het was ook, ik heb wel les gehad van Eve Albers, Bas Krumperman. Hele goede gitaristen. En wat wou ik zeggen? Ik, ja, ik zag er het nut niet meer van in.
Nee.
Nee.
Het was wel een soort van, je was een soort van afgezet.
Ja.
En dan bedoel ik niet afgezet van
ja.
geld, maar je was ja. afgezet op een punt
ja.
waar vandaan je
ja, eigenlijk... Ik wilde meer de popmuziek in, weet je wel. Want ja. het was dan weliswaar lichte muziek, maar toen heel erg jazz, heel traditioneel.
Ja.
En ja, ik kwam daar met een Strat binnen bijvoorbeeld. En er waren mensen die hadden nog nooit zo'n poke op een Strat gezien. Ja, wat is dat, Jacques? Of van die klassieke mensen die zeiden van, doe nog eens Santana.
Ja, ja. ja.
Dus het was behoorlijk vers daar, behoorlijk nieuw.
Ja.
En ik wilde meer popmuziek ook die kant uit.
Ja, dat begrijp ik. Dat was in die tijd natuurlijk helemaal hot. Maar ja, nog niet op die opleidingen
nee.
algemeen.
Nee.
Net zoals nu, weet je wel. Het is nu ja the way to go.
Ja.
Iedereen ja. die naar het conservatorium gaat, die ik ken. Ik ken iemand die zegt, ik ga jazz doen aan het conservatorium.
Nee.
Ik kom ze niet tegen.
Nee.
Ja,
dat is enorm gegroeid, ja.
Ja. Ja, absoluut. En dat was, ik heb toen in 98 toelating gedaan. Mm-hmm. Niet aangenomen. Op basis van de theorie niet. Dat is altijd mijn... Mijn struikelblok gebleven. Maar toen weet ik nog dat... Ja, er was gewoon één goede lichte muziekopleiding. Dat was in Rotterdam. Daar moest je dan naartoe, weet je wel. En ja, dat, ik weet nog dat ik daar nog steeds het gevoel kreeg van... God, is het best wel stoffig of zo allemaal.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ook op de popafdeling?
Ja, ik vond het niet... Nee. Het nodigde me niet uit... Het was niet waarvan ja. ik dacht van, goh, dan ging ik ook wel een beetje rond in die jongerencentra. Zo, ja, dit gewoon, ik wil gewoon muziek maken.
Ja.
Een bandje, weet je wel?
Ja.
Gewoon lekker ja. spelen.
Ja. Nou is dat natuurlijk ook, goed, dan moeten we een andere uitstelling aan wijden. Een vraag van, is een popopleiding, is dat, slaat het ergens op? Hè? Is dat legitiem? Ja. Ik bedoel, popmuziek is natuurlijk in principe een soort ook afzetten tegen
ja.
bestaande normen en regels. En
exact.
Je eigen ding doen. En moet je dat dan niet met elkaar doen in een garagebox? Weet je,
ja.
Of in een repetitieruimte?
Waarom moet je dat?
Waarom moet je daar een opleiding voor?
Ja.
Want dat is juist niet de bedoeling.
Maak je het daarmee niet kapot?
Ja. Ja, maak je daarmee niet kapot. Ja, moet je niet gewoon avontuurlijker zijn en
ja.
het zelf doen.
Nou, dat is interessant. Ik ben benieuwd hoe de mensen er thuis over denken. Als je nu mee aan het luisteren en aan het kijken bent, laat het even weten in de comments. Kom maar door. Laten we even een discussie starten hieronder. popopleidingen, afschaffen, de fik erin of gewoon toch lekker doen. Nou, laat het maar even weten hieronder. Ben benieuwd. Laten we even doorspoelen in de tijd. Op een gegeven moment kom jij dus in allerlei bandjes terecht. In welke bandjes, waar ben je het meest trots op waar je in gespeeld hebt?
Ik moet mijn ding eens erbij pakken. Een bio.
Nou, ik zag in jouw bio onder andere staan... Lois Lane, B-Swamp, Powder Blue.
Ja.
Pew Pew, als ik het goed uitspreek.
Ja, dat was het eerste bandje. Ja. Ja.
Of ja, het nou ja, niet per se een band zijn... maar of een samenwerking waar je heel
ja.
trots op bent.
Ja.
In de eerste periodes na het conservatorium... dat je jezelf echt begint te ontwikkelen
ja.
in het werkveld.
Ja. Ja, Tambourine ben ik al trots op. Hè. Dat schreef ik ook voor, zeg maar. En dat was wel een soort... was wel een soort vernieuwend... of een ja ouderwetse muziek in een nieuw jasje. Zeg maar, het was eigenlijk een soort West Coast-achtige popmuziek.
Ja.
Met veel zangkoortjes en harmonieën. Sitar, gitaar.
Oh, ja.
Maar dan in een wat hipper jasje. Dat was erg leuk. B-Swamp vind ik ook nog steeds een hele leuke plaat.
Ja.
Kort bestaan, die band. Maar wel heel veel plezier mee gehad. Een soort funk rock. Met de zusjes van de Poel.
Oh.
Hè? Beatrice ja. en Vera.
Ja. Beatrice is ook een enorme Jimi Hendrix
ja.
fan.
Ja. Zeker. Daar ben ik ook wel trots op. Powder Blue.
Ja.
Dat is dan meer de Americana-achtige kant. Veel akoestisch, dobro, slide.
Oh ja.
Ja. Die heb ik ook geproduceerd. Ik heb ook met J.B. ten Dex 3 platen geproduceerd.
Ja.
Daar ben ik ook wel trots op. Was ook wel een goed gelukt project.
Ik las ook Jiskevet.
Jiskevet, ja.
Welke dingen heb je daarmee gedaan? Ik was daar helemaal fan van eind 90's.
Ik heb op hun platen gitaar gespeeld. Ook een nummer voor hun geschreven. ze hebben opgenomen. En,
welke was dat? Een legendarische...
Conchita.
Conchita.
Ja, een nee, soort... Nee, een soort
jij speelde solo op... zit een haar in mijn glas? Of niet? Volgens mij zit daar toch een solo in. Op een gegeven moment.
Dat weet ik niet. Weet ik niet. Natuurlijk deed Vincent ook veel hè, met hun Vincent van Warmerdam. Dat was eigenlijk een huiscomponist.
Oh ja.
Ja. Maar ik heb ook aan die shows meegedaan in de AFAS.
Oh, dat is musical. Niet zo lang geleden nog, toch?
Ja, 2010 volgens mij.
Ook zo. Dat is toch wel even geleden.
Toch wel weer lang geleden. Hebben ze iets van 6 shows in de AFAS. En het jaar daarna ook weer.
Ja.
De kantoren, hoe heet ze ook alweer?
De Lullo's.
Ja, maar die kantoren...
Oh nee, de Lullo's. Ja, de debiteuren crediteuren.
Debiteuren crediteuren, ja.
Ja. Ja. Ja, geweldig.
Ja, live met een live band deden ze dat.
Ja.
En Tony Heemschut natuurlijk. Of ja. Tony Heemschut heb ik ooit nog eens... die kwam naar mij toe, Giel Romein dus. Van, ja, ik moet Pinkpop presenteren dit jaar. En goed idee om dan alle Hendrix. Gewoon het Wilhelmus, maar dan helemaal alle Hendrix. Dus met duikbommenwerpers en...
Alles.
Kun je dat niet even doen? Ik was toen in de studio een nummer voor hun aan het opnemen. En of ik dat nu even wil doen. Dus ik had alleen maar een twin staan.
Lekker clean. Ja.
Ik had wel mijn Strat bij me. En dan maar wat pedalen ervoor gezet. En toen dat is geprobeerd.
Ja,
The Works. Min of meer. En hij was tevreden. En dat heeft hij toen gedaan... toen die Pinkpop daar ging presenteren, kwam hij op als Tony Heemschut met die enorme gitaar, weet je wel? Ja, heeft hij toen...
Ik weet het nog. Ja. Volgens mij was ik daar ook toen.
Oh ja.
Volgens mij stond ik toen in het publiek. Ja, 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 ja. Ja, geweldig.
Ja. Ja, dat is leuk.
En ik zie ook dat je samengewerkt hebt met Henny Vrienden.
Ja.
En Doe Maar.
Ja.
Hoe waren die samenwerkingen?
Henny ken ik eigenlijk al heel lang. Dat ene. Bandje, dat beginbandje waar we het over hadden, dat huisde zo'n beetje in Tilburg. We hadden ook een Tilburgse manager. En op een gegeven moment. En Henny kwam natuurlijk uit Tilburg. En die hadden volgens mij ook dus die manager toen. Enfin, Doe Maar was booming. En Henny die vond ons ook wel leuk. En die zei van, als je zin hebt... kun je mij wel een demo maken bij mij. Weet je wel, ik heb in de bijkeuken heb ik een viersporenmachine. Volgens mij was het viersporen. Het kan ook 8 zijn geweest, maar in elk geval zoiets, zo'n fossiel.
Ja.
En, en dus wij op een zaterdagochtend mochten wij daarin. In zijn bijkeuken. En dan kwam hij om 11:30 zo om de hoek met zijn badjas, weet je wel, terug van 's nachts Doe Maar concert of zo. Gaat het, jongens? Ja. Ja, nou, altijd contact gehouden en... Ja, ik heb heel veel met hem gedaan. Al die films die hij heeft gemaakt. En filmmuziek en documentaire muziek. En voor tv-series.
Sesamstraat ook, al die klokhuisdingen en toestanden?
Ja, heb ik allemaal ingespeeld. Maar ook werd hij op een gegeven moment huiscomponist. Bij Klokhuis.
Ja.
En bij Sesamstraat. Na Bannink. Harry Bannink was dat altijd. En op een gegeven moment werd het Henny.
Ja.
En dan moest hij dus 10 liedjes inleveren over een week. Weet je
wel? Ja.
En af en toe was dat een beetje veel. En dan belde hij van... Jacques, kun jij een liedje voor mij overnemen? Weet je wel? Dit is de tekst. Het gaat daar en daar over. En je moet een beetje zus en zo denken. En het moet eind van de week af zijn. En dan ging ik aan de slag. En zo heb ik ook een paar van die liedjes gemaakt.
Oh, leuk.
En verder was dat in de... Ook in de set, bij de opnames van Klokhuis, had hij een liedje gemaakt. En dat werd dan in de set live opgenomen.
Oh.
Dus, en dan belde hij een paar muzikanten en mij. En dan wij naar Hilversum. En dan werd het dan gezongen door de acteur of de actrice van dienst. Hè? Mm-hmm. Loes Luca of Dick van der Toren, noem maar op. Een van de mensen die bij Klokhuis die scène dan zingt. Begeleidde ons live.
Te gek.
Dus er werd echt tijd voor genomen. Versterkertjes, dingetjes en microfoons, koortjes. En dat mag gewoon 3-4 keer over. Weet je zolang tot het goed was. En dat was zo leuk. En dan was moesten vaak ook in de scène. Dus dat ging dan bijvoorbeeld over jagers of zo. Dus moesten we allemaal in een jagerpak. Met je gitaar, weet je.
Ja.
Of als Romein, weet je.
Ja, ja, ja.
Of als bijen. Het ging ook een keer over bloemen. We hebben ook iets met bloemen gedaan en dan met de gitaartjes.
Ja, ja, ja. Dan maak je wel dingen mee.
Dat was lachen, ja. Na de rand werd dat... moest er geld af, weet je wel, was er bezuinigd. En dan mocht het niet meer in de scène, niet meer live. Maar moest hij niet thuis die band maken en dan aanleveren. En dan werd het daar gezongen. En dan, ging ik nog, dan moest ik nog af en toe die band inspelen. En verder op zijn soloplaten. Mijn hart slaapt nooit, die soloplaat.
Ja.
Ook jaren 90 ergens. Hele mooie plaat. Gitaar gedaan. Tot het 2000 werd en die eerste Doema-reunie ineens voor de deur stond.
Ja.
En toen ben ik als extra gitarist ingehuurd.
Oh, je bent toen meegegaan.
Ja, die 16 keer in de Ahoy.
Ja.
Ja.
Ja, oh, ik baalde nog steeds, want ik had kaartjes toen.
Ja.
Alleen ik zat in een bandje en ik moest optreden.
Oh,
dus ik heb de kaartjes weer verkocht natuurlijk. Want ja, mijn eigen optreden in een of andere
jongerencentrum
in Kutkachelveen ging natuurlijk voor.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar zo achteraf, weet je wel, denk je, shit, had ik het nou maar gewoon. Ik had gewoon kaartjes.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, dit was dan belevenis, ja.
16 keer.
Dat, dat is voor mij ook nieuw. Voor de eerste keer met oortjes spelen.
Oh ja.
Dat is een grote zaal. En dan denk je van... Hé, maar die mensen stonden daar gisteren toch ook bij dat hek. Weet je, bij dat dranghek daar vooraan.
Ja.
Dus dan op een gegeven moment loopt het door elkaar die dagen.
Ja.
Ja.
Wauw. Belevenissen, kan ik me zo voorstellen.
Oh, toen ben ik ook nog mijn oude Les Paul kwijtgeraakt.
Oh.
Ik had een custom uit 1968. Mooie, waanzinnige gitaar. En die is gestolen. Wij deden voor die Ahoy optredens deden wij een aantal try-outs.
Ja.
In Paradiso en dinges. En ook een paar in België, in Gent en in Brussel. Als je in België. En toen bleven we daar slapen in een hotel. En een busje van Doema stond toen voor het hotel. En dat is toen gestolen.
Oh.
En daar zat een hele dure multikabel in. Met goudconnectoren. En al Hennie's en akoestische gitaren. Mijn elektrische gitaren, akoestische gitaar en mijn pedalboard. En dat is allemaal verdwenen.
Nooit meer teruggevonden?
Ze hebben alleen mijn Takamine, nota bene, hebben ze teruggevonden ergens bij iemand. Bij een heler of zo.
Oké, dus het is waarschijnlijk wel...
Verpatst.
Verpatst en ergens waarschijnlijk naar het buitenland of iets.
Ja, dat busje is nog gesignaleerd richting Oostende. Dus ze denken dat het naar Engeland is verscheept.
Oh ja.
Maar mijn Les Paul, die zou te traceren zijn. Want dat was een custom uit 68. Dus die had nog geen voluut, weet je wel. Die had nog niet die verdikking bij de hals. Is heel teer. Dus die is een paar keer gebroken in mijn bezit zijnde. Een paar keer gevallen en dan een kop zo klak.
Oh ja, dat. Ja.
En dan weer gerepareerd. En de tweede keer heeft die reparateur heeft hem in een stukje extra hout aan de achterkant van de kop gedaan. Zodat het iets steviger werd. Het was daar heel dun. Waardoor het serienummer dus ook, wat al moeilijk leesbaar was, maar dus echt verdween. En toen heeft hij mijn geboortedatum in spiegelbeeld erin gestanst als serienummer.
Oh.
Dus dat is uniek waarschijnlijk. Dus hij zou terug te vinden kunnen zijn.
Ai.
Dus mensen in Engeland, keep your eyes open.
Hello. Ja. Maar heb je nog wel eens dat je stiekem dan zoekt op reverb of weet ik het wat, in de hoop, of de marktplaatsen afstruint, dat je hem nog misschien in één keer ergens tegenkomt? Of?
Nee. Dat is al meer dan 20 jaar geleden. Nee, dat doe ik niet meer. Nee, die hoop heb ik opgegeven.
Ja.
En ik heb toen... Ja, je kijkt nog steeds wel naar customs en zo. En ik heb toen... Dat was wel goed gedaan hoor, bij Doema. Want het was dus niet verzekerd... omdat het busje onbeheerd op straat stond. Dus al die shit, die werd niet vergoed met de verzekering. En Doema heeft mij toen... die heeft het vergoed, zeg maar.
Precies.
Die heeft gewoon gezegd van... Ja. Nou, wat was het waard, weet je wel? Want je hebt, weet ik veel, een Les Paul van 68, ja.
Wat was het in die tijd waard?
Ja, maar ook wat is het voor mij waard, weet je?
Exact,
dat vind ik nooit meer. Dus ja, toen hebben ze wel geld gegeven. Dus heb ik natuurlijk wel eager als ik was... een andere custom ergens gescoord. Ja. Maar nooit vriendjes mee geworden, dus die is ook weer...
Die is ook weer weggegaan.
Ja, die is ook weer weggegaan, ja.
Ja, dat heb je soms. Ja. Waarom word je met de ene gitaar wel vriendjes en met de andere niet?
Ja.
Wat denk jij?
Dat is toch het eerste... Dat je hem eerst in je hand hebt. Dat is toch hoe die voelt. Ik ben er wel achtergekomen dat hoe een gitaar voelt is belangrijker dan hoe die klinkt.
Oh ja?
Bijna. Ik bedoel, als je goed voelt, lekker speelt, dan kun je er altijd iets goeds uit halen. Weet je? Kun je er altijd wel mee overweg.
Ja.
Ja.
Heb jij nog gitaren liggend thuis waar je denkt, ja, daar ben ik eigenlijk geen vriendjes mee. Eigenlijk moet die weg. Of doe je ze dan al, dump je ze dan al daarvoor?
Ja, dat doe ik dan toch wel weg, want die pak ik dan te weinig. Die gebruik ik te weinig.
Dus ja. jij durft wel te beweren van alle gitaren die je hebt, daar ben je gewoon helemaal...
Ik heb één Gretsch en daar ben ik nog niet heel erg vriendjes mee, maar die vond ik wel goed klinken.
Ik moet soms wel even wennen aan een gitaar, dat ik echt wel na een jaar pas echt denk van, oh, wacht. Ah, hier zit hij.
Ja.
Weet je wel? Ja. Of dat ik hem pas live durf te gebruiken of zo. Dat ik...
Ja. Ja,
dat vind ik wel eens.
Dat je hem echt kent.
Ja, dat ik hem echt ken. En meestal dat ontstaat gewoon in de studio tijdens het opnemen. Dat ik in één keer voel van, oh wacht, hier zit de kracht.
Ja, ja.
Terwijl hij voelde dan al bij het inspelen al, hebben de eerste keer vastpakken. Denk je, ja, dit is heerlijk, dit is fijn.
Ja.
Maar dan de eerste keer bij de band of weet ik wat, nee. En dan hang je maar weg.
Ja. Ja.
Dan moet het even in de marinade gelegd worden.
Ja, ik heb ondertussen toch wel echt wel een zwak voor de mojo, zoals het dan heet, van een gitaar. Hoor. Van een oude gitaar of een goed gerelikte, zeg maar.
Ja.
Of een goede custom shop. Dus dat heeft toch iets anders dan een nieuwe blinkende gitaar uit de winkel.
Ja.
Want het voelt... We hebben bijvoorbeeld twee SG's in de Analogs. Hmm. Van die 65. Eentje is echt uit 65 of 64. En de andere is een custom shop.
Ja.
En die custom shop die is eigenlijk veel... Die is eigenlijk beter. Die speelt ook wat, is gelijkmatiger en zo. Maar toch die oude, die moet je iets meer werken. Maar hij speelt, hij ligt lekkerder in de hand. Weet je. Dan voel je gewoon dat er heel veel handen overheen zijn gegaan.
Ja.
Hij klinkt wat weer barstiger, maar hij is veel te gekker.
Ja, daar zit het dan gewoon in, hè?
Ja, waar zit het dan in? Ja, weet ik niet. Het heeft gewoon meer karakter misschien dat die elementen langer zijn. Denk ik dan, weet je wel. Dat het magnetisme, dat daar iets behoudt.
Ja.
Ja. Trouwens, wel grappig is bij de SG's. Want dan speel je een nummer op een Epiphone. Of op een Les Paul. En dan krijg je voor het volgende nummer krijg je die SG. En dan vergis ik me nog steeds in de lengte van de hals. Dat ik af en toe fret te hoog pak. Weet je. Ja. En dat die E die zit helemaal daar.
Ja.
Bij een SG. Omdat die hals zo diep in de body zit.
Ja.
Dat die zo'n lange nek heeft.
Dat voelt echt anders.
Dat blijft nog steeds zo. Ja. Ja, moet je echt,
Laten we eens even gaan kijken, want jij hebt een mooie gitaar meegenomen. Ik denk dat het daar wel het moment voor is. De favoriete gitaar van. En dit is een Epiphone.
For the moment, hè?
Ja.
Of ja, al een tijdje eigenlijk. Oh, wacht.
Ik pak ook even de camera erbij. En terwijl we hier de boel aan het... omschakelen zijn, zeg ik, joh, weet je, als je nou aan het kijken en aan het luisteren bent en je wil een review achterlaten, dat helpt om de podcast beter gevonden te laten worden. Doe dat bijvoorbeeld bij Apple Podcasts. Laat even weten wat je van vindt, geef dan wat sterretjes en dat soort dingen. En dank je wel daarvoor, hè, want dat helpt namelijk om de podcast beter vindbaar te laten zijn voor andere gitaarliefhebbers. Oké, eens even kijken. Oh, hij is nog niet in de lucht. Waarom is hij niet in de lucht? Omdat hij geen verbinding heeft. En dat is gek. Even kijken. Oh ja, nu wel. Kijk. Daar zijn we. Ja. Jij hebt op schoot, Jacques. Wat heb jij?
Dit is een Epiphone Casino. Uit Japan.
Uit Japan?
Uit Japan. Uit 1985.
Oh.
En wij hebben natuurlijk... Met de Analogs heel veel Amerikaanse Epiphones. Vintage 60 jaren Epiphones. En die zijn te gek hoor, zeker. Maar ik wou er zelf ook nog eentje. En deze zag ik op eBay in Japan. En Japans gemaakt. En gewoon zoals ik hem zag, dacht ik van... God, dat is vast een goede gitaar. En die heb ik gewoon laten komen.
Oh, ja.
Die zag er op foto's zo goed uit. Die moet gewoon goed klinken.
Ja.
En verdomd, dat klopte ook, ja. En ik heb er... ik ben er heel erg weg van. Het is ontzettend goed gebouwd. Zoals trouwens alle Japanse gitaren uit de jaren 70, 80, weet je, zijn ontzettend goed gebouwd.
Waar zit dat in? Waarom zijn die zo goed gebouwd?
Weet ik niet, heel degelijk. Ja, ik weet niet, stemvast en goed hout. Pick-ups zijn ook te gek.
Het is gewoon allemaal dik voor elkaar show.
Ja, ja. Ook die 80 jaren Ibanezen zo.
Ja.
Die zijn ook ontzettend goed.
Kun je eens wat laten horen? Wacht, ik ga even hier even de geluidsman uithangen. Zei je?
Hij overstuurt een beetje.
Nou, op een fijne manier.
Ah, oké.
Okay. Klinkt hier echt te gek. Wat zou je als karakteristiek van deze gitaar qua sound, hoe zou je dat omschrijven?
Elektrisch, maar toch ook akoestisch. Je hoort hout. Je hoort veel hout. En hij klinkt warm, maar ook helder.
Ja.
En hij heeft een mooie attack, vind ik.
Ja. Hij is mooi.
Normaal hebben Epiphones of Casinos hebben normaal een mahonie hals.
Ja, ja.
Deze heeft maple, maple nek.
Misschien dat zorgt misschien voor iets meer
clarity.
Ja.
Zo.
Ja, ja, ja. Hoe ver ga je op deze gitaar qua overdrive? Wat?
Nou, dat kan die goed handelen, hoor.
Dat kan die wel aan, hè?
Ja. Ja. En hij gaat niet zo snel feedback uit.
Nee, terwijl die toch semi-hollow is natuurlijk.
Hij is full hollow.
Full hollow, natuurlijk.
Een casino is helemaal hol. Dus er loopt geen balk in.
Dat is waar, inderdaad. Ja.
Dat is het verschil met een 335, zeg maar, en een 330. Eigenlijk is dit een Gibson 330.
Ja.
Dus is een helemaal hollow. Helemaal hol. En de hals zit dieper in de body dan bij een 335.
Ja. En wat zou dan de reden zijn dat hij toch weinig last heeft van feedback? Want je zou zeggen, juist met zo'n kast, dat hij gewoon wel...
Ja, nou, ik moet zeggen, de Amerikaanse hebben wel last van feedback, hoor. Dan moet ik echt wel op podium moet ik echt wel kijken.
Ja.
Want Helter Skelter geef ik ook een solo. En dat is ook op een casino.
Ja.
En dat is natuurlijk een heftig nummer. En daar moet ik altijd wel eventjes weg van me versteken. Want anders gaat hij piepen, hè?
Precies, dan moet je hem even een beetje draaien.
Maar deze is gewoon degelijker gebouwd.
Ja.
Het is, ja.
Heb je deze ook veel gebruikt op je soloplaat?
Ja, heel veel. Ja.
Want je hebt dus eigenlijk net eind vorig jaar, toch, is die uitgekomen?
Ja. Ja,
Alone Together.
Ja.
Hoe, wat kan je daar vertellen over die plaat? Het is wel echt wel een uniek album geworden, mag ik wel zeggen.
Ja, Nou ja, dat is ook weer zo'n lockdown, product. He, je zit dan maar thuis. De optredens zijn weggevallen. En, ja. Je mocht op een gegeven moment zelfs de deur niet uit. Hè? Of tenminste, er werd sterk afgeraden.
Ja.
De straat niet op. Dus toen ben ik een beetje gaan spelen. En ik had alles, een liedje van de Beatles naar gitaar gedaan, weet je wel.
Dat was een beetje het idee van, oké, dan ga ik dat met andere liedjes ook doen.
Ja, laat ik eens doorgaan daarmee. Ja, wat kan ik nou nog meer doen? En toen kwam ik op een gegeven moment een plaat tegen op Facebook. Een Facebook vriend van mij die liet een hoesting van een plaat die dan draaien was. En ik dacht van, fuck, die heb ik ook volgens mij, die plaat. Dat is grappig. En dat heet Songs from the West. Door het Norman Luboff Choir. En het is een plaat uit de jaren 70, denk ik. Of misschien nog wel ouder. En dat was in die tijd was het een bekend koor. En allemaal mannen.
Ja.
En die zingen dan van die cowboyliederen. Weet je wel, maar echt 3-4-stemmig. Echt ja. Prachtig, heel serene en pastorale-achtige omgeving zie je dan, weet je wel. En daar was ik erg door... erg door geraakt. En dan heb ik zo'n. Als ik dat nou eens probeer. Nou, weet je wel, naar een gitaar te zetten. Kijk hoe ver we dan komen.
Ja.
Ja.
En dat was het basisidee. Hoe ga je dan die songselectie doen?
Ja. Je kiest natuurlijk in eerste instantie welke vind ik echt mooi. En dan vervolgens van welke is te doen van die, van die mooie. En dan vallen er altijd wel af, weet je wel.
Ja.
Ja.
Wat zijn songs die zijn afgevallen? Daar ben ik er wel benieuwd naar.
Van die plaat? Oh ja, ja. Dat weet ik niet. Ja, dat zijn dan een beetje te melige cowboy liedjes, zeg maar. Te obvious.
Ja, ja.
Ja. Die wil ik dan niet. Toch een beetje speciaal moeten ze zijn.
Ja.
En zo heb ik dat ook gedaan bij nummers van Sinatra.
Ja. Good old Frank. Old Frank. Blue Eyes.
Ja, ik heb ook iets van 8 jaar bij Mathilde Santing gespeeld.
Ja.
Veel toeren. En op een gegeven moment hadden we een tourneetje. En dat was met alleen Sinatra-songs.
Mm, oh, te gek.
En ik was helemaal niet zo thuis in Sinatra.
Nee.
En dat is wel eventjes veranderd, ja.
Dat is wel, maar qua gitaar is dat ook moeilijk.
Ja, en ik vond vooral die... ik heel erg... gegrepen door Sinatra. Ik vond het heel erg... Ja, dus misschien wel de beste zanger.
Ja.
Ooit, weet je wel. En wij deden ook nummers uit die periode. Dus zijn Capitol Years. Toen hij bij Capitol zat. Mm-hmm. Die platen die hij maakte met de arrangeur Simon Riddle.
Mm-hmm. Ja.
Dat vind ik een mooie periode, weet je wel. Dat vind ik te gek.
Welke liedjes zijn dat? Bekende liedjes of... Is dat in de Wee Small Hours, dat soort dingen?
Ja, The End of a Love Affair.
Oh ja.
Moet kijken.
Dat is zo geweldig. Ik ben ook zo'n Sinatra-fan.
Ja.
Oh, dat is...
Yeah. zijn mooie dingen.
Ja. Oh, man. Ja. Oh, heerlijk. Ik heb ook ooit nog een droom om ooit het theater in te gaan met alleen maar Sinatra-liedjes.
Ja.
En gewoon lekker zingen. Gewoon lekker zingen.
Ja.
Oh.
Ja. Ja, oh, dus man, dat man. Soort. Dus daar heb ik er volgens mij 2 van gedaan. En die ga ik nou niet spelen, hoor. Maar ik heb ook nog de Zuiderzeeballade ook gedaan.
Oh ja.
Ja, dat vond ik gewoon een mooie.
Ja. Maar die is niet op de plaat gekomen. Oh, die zat er wel op, maar die heet dan niet de Zuiderzeeballade, toch?
Nee, dit is South Sea Ballad.
Oh ja, hier, ik zie hem aan. De South Sea Ballad. Ja, oh, ja, ja, om het een beetje aan te kleden natuurlijk.
Ja.
Oh, te gek. Maar die plaat is supergoed ontvangen, hè? Ik zag allemaal goede recensies ook in Gitarist en zo.
Ja. Ja,
heb je dan nog plannen om daar wat mee te gaan doen? Om te gaan toeren of weet ik het wat?
Ja, toeren. Ja. Ik bedoel, ik kan 1 plaats spelen. Dan hebben we het over 3 kwartier. En dan,
nou, mooi. Zeker in coronatijd was het natuurlijk... mocht je ook vaak niet langer.
Nee, dat is ook zo. Ja, ik ben er niet mee bezig, maar ik zou wel... Maar bijvoorbeeld samen met een andere...
Bijvoorbeeld iemand die ook...
Een dubbel concert, weet je.
Ja, iemand die ook 3 kwartier speelt.
Ieder een setje, zoiets. Ja. En dan huiskamersettings en...
Kleine theatertjes. Ik denk dat mensen het prachtig vinden. Het is natuurlijk... Ik bedoel, ik heb hem geluisterd, die plaat. Het is echt... Je wordt er gewoon echt heel ontspannen van.
Ja.
Het is echt... Het is gewoon heel smaakvol allemaal. En dat,
heerlijk om bij je slaap te vallen, zeg
maar. Ja. Ja, maar ik denk dat dat een compliment is. Want weet je, dat wordt vaak dan gezien als een soort van... gewoon een lullige kutopmerking. Maar dat is het niet. Want
nee.
Weet je wel, dat iemand jou toelaat... tot aan het moment dat hij in slaap valt.
Ja.
Dat is wel dat is heel intiem natuurlijk.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen, jij bent natuurlijk gewoon super druk met de analogs.
Ja.
Hoe is dat om in die band te spelen?
Het is prettig, want het is natuurlijk een grote productie. Dus ik hoef alleen maar te zorgen dat ik veilig en wel op de locatie aankom.
Ideaal.
Daar 2 uur mijn ding doen. En dan is het weer klaar.
Ja, dat
lijkt me. Het is heel erg leuk ook. Het is een goede club. Het bandje is 5 man, hè. En we zijn behoorlijk hecht, weet je wel. Dat is wel echt heel veel plezier hebben we en bespreken veel. En inmiddels een orkest van 11, 12 man eromheen. Strijkers en blazers. En het is ook inmiddels een vrij vaste club geworden. En die zijn bijna allemaal onmisbaar geworden inmiddels. Die doen dan ook allemaal andere instrumenten hier en daar.
Oh, te gek.
De cellist die staat dan eens een saxofoon te spelen bij een blazersnummer, weet je.
Ja.
Hartstikke leuk. En het is erg gezellig. En de crew is ook heel goed. We hebben nu 15-man crew. Dat is ook belachelijk, hè.
Gaaf, wat een productie.
Ja, het is...
Een beetje uit de hand gelopen.
2 trailers, hè, hebben we. Ja, het is alleen maar met oude zooi erin.
Ja.
Wat we door het hele land slepen.
Ja. Maar ik las ook dat jullie eigenlijk nu natuurlijk de missie is volbracht. Want jullie hebben al die platen toch gedaan.
Ja.
En jullie zijn nu aan het wagen aan eigen werk, toch? Een soort zijproject. Ook een corona...
Ja, Sideshow heet het ook. Analog Sideshow. Die plaat, die hebben we gemaakt tijdens de laatste lockdown. En we schreven allemaal al, of we kunnen allemaal schrijven.
Ja.
En toen hadden we gedacht van, nou, laten we het eens op een hoop gooien. En waarom niet?
Weet je. Ja, tuurlijk.
En dat is gefaciliteerd. En dan hebben we het opgenomen. De beste nummers gekozen. En nu een hoesje eromheen. En hij komt, als we in de Ziggo spelen...
Ja.
Dat is in september, doen we 2 avonden. Dan zal die officieel het album uitkomen.
Oh ja.
Maar er is nu een single uit. En in de loop van de zomer zal er af en toe een single uitkomen. Ja. Ja.
Die single, pakt hij al een beetje wat airplay links en rechts?
Ik heb geen idee.
Nee.
Ik luister geen radio.
Geen radio, nee, precies.
Nee. Ja. Nee, maar op Spotify gaat hij goed.
Gaat hij lekker,
rond, ja, zag ik.
Maar dat is wel te gek. Ja.
Maar het is een teaser, weet je wel.
Ja, tuurlijk.
Ja. Nee, maar het wordt beluisterd, zeker.
Gaaf.
Ja.
En is dat dan... Voelt het dan alsof het bandje, zeg maar, de Analogs... in één keer een soort nieuw leven krijgt? Of een ander leven? Of hoe... Is het spannend?
Ja, het is heel leuk, omdat je ineens anders met elkaar werkt.
Ja.
Hè? Als je de Beatles doet, zoals wij, dan is het gewoon... al die neuzen dezelfde kant uit. En dan weten we heel goed wat er moet gebeuren.
Ja.
Want het materiaal is er immers.
Precies.
Het is, het is heel duidelijk. Ja. Maar nou bij je eigen nummers of bij de nummer van hem of een nummer van hem. Ja, what the fuck, weet je wel. Wat moet ik...
Heel andere dynamiek kan ik me voorstellen. Ja. Lijkt me heel gek.
Ja, maar...
Leer je elkaar anders kennen?
Ja, nou, we kennen elkaar inmiddels wel vrij goed, weet je wel. Dus we gunnen elkaar veel. Dus, kom maar met dingen, weet je. Want, ik vond het heel positief om... ik vond dat we er heel erg positief aan gewerkt hebben aan die plaat. Heel erg prettig. Tof. Eigenlijk, zo heb ik eigenlijk nog nooit met een eigen bandje zo makkelijk een plaat gemaakt.
Nou ja, dan lijkt het wel zo te moeten zijn, denk ik dan. Hè? Dat het is dan niet voor niks dat de Analog zo'n groot succes is. Dat is ook toch wel...
Dat klopt ook wel, ja. Ja.
Grotendeels toe te schrijven aan de chemie tussen bandleden onderling. Want niet elk bandje wat Beatles nummers doet...
Ja.
Staat twee keer in de Ziggo.
Ja, nee, dat is zeker een groot respect naar elkaar toe of zo.
Ja.
Ja.
En dan drijf je elkaar ook denk ik ook op naar grotere hoogtes.
Ja. Ja.
Tof. We gaan even door naar het volgende onderdeel. Namelijk Gear Talk. Let's Talk Gear. En het is wel grappig, want ik heb een paar weken geleden gevraagd aan de mensen thuis dat als ze deze podcast volgen en zelf heel erg trots zijn op hun gear, dat ze gewoon hun eigen gear mogen insturen. En dat laten we dan even zien. Dat is een kleine feature, weet je. Dat is toch geinig. En als jij nu aan het kijken en aan het luisteren bent en je denkt, ik wil dat mijn gear ook gefeatured wordt in deze podcast, dan moet je dat gewoon nu even opsturen. Info@ gitaarmannen.nl. Dat is het e-mailadres waar je dat naartoe kan sturen. En dan wie weet komt dat in de uitzending. En dat deed ook Simon. Eventjes dit scherm groot, maar kan ik het ook lezen. Hoi Ed, ik geniet altijd van jouw podcast. Leuk om al die verhalen en praktische info te horen. Toffe gasten in jouw show ook. Keep it up. Hier even mijn bord. Misschien leuk om te delen. Smiley met een zonnebril. Nou, dan gaan we eens even kijken, Simon, wat jij hebt ingestuurd. Dat is deze. Het gaat helemaal verkeerd. Deze moet ik doen. Kijk. Daar zou je hem zien. Dit is het pedalboard. Zie jij hier pedaaltjes op, Jacques, die je herkent? Je kan hem hier van dichterbij kijken, want ik heb hem ook hier op het grote scherm.
Ja, die Bos Footswitch.
Die Bos, ja.
De EP Booster. Dat is dat kleine dingetje.
Ja, die EP Booster in het midden inderdaad.
Tof. Ja, de Timeline natuurlijk. Strymon. Ja, die heb ik ook op mijn bord.
Ja. Voor de mensen die alleen aan het luisteren zijn. We zien nu het pedalboard wat Simon Says heeft ingestuurd. Ja. Ik denk niet dat het zijn echte naam is. Misschien is het zijn bandnaam. Het is een mooi bescheiden bordje met volgens mij de juiste ingrediënten. Ik vind het leuk. Klein tunertje erop. Mark Tremonti Wa.
Oh, dat is een Mark Tremonti Wa.
Ja. Ja.
Wat is die AND? Of AMT?
AMT, ja. Dit,
wat is dat?
Dat ken ik ook niet. Is het niet een soort power supply of zo? Het ziet er niet echt uit als een knop. Ik ken het niet. Nou, Simon, Simon.
Oh, hier is die groot.
Ja, hier is die groot inderdaad, ja.
Ik zit met de Soulfood, die heb ik ook gehad. Dat is een leuk dingetje.
Sowieso, die Electro Harmonics. Ik heb zelf ook de Crayon, heb ik. Overdrive.
Ja, heb ik ook.
Te gek.
Wacht even, de Crayon, die heb ik van hetzelfde bedrijf wat ook de Color Sound maakt.
Oh.
JHS.
JHS pedals.
Ja. Die maakt ook de Crayon.
Ook de Crayon.
Dat is een kleine versie van de Color Sound.
Oh. Oké. Nee, ik had die de Crayon van Electro Harmonics een paar jaar geleden. Was heel goedkoop. Maar echt prima. Pedaaltje gewoon als overdrijfje extra.
Een beetje krijten.
Gewoon een beetje kleuren.
Beetje krijten.
Beetje
met die crayon.
Beetje buiten de lijntjes krijten. Oh. Hè? Zoals dat gaat. Ja, leuk dit. Ja, dankjewel Simon voor het insturen van jouw bord. Dus nogmaals, als je aan het kijken bent en je wil jouw bord of jouw gitaar of je vriendin, geen idee. Maakt allemaal niet uit. Joh. Stuur gewoon een mailtje. info@gitaarmannen.nl. Eens even kijken, wat hebben we allemaal nog? Ik heb nog wel een leuk dingetje wat ik even met jou wil bespreken. Dat is een nieuw onderdeel wat, gewoon een beetje, dat heeft nog niet echt een naam. Tips, tricks en wat er verder allemaal nog ter tafel komt. En ik ben wel benieuwd, wat doe jij om fit te blijven op de gitaar? Dus, en dan bedoel ik, zorg dat je geen blessures krijgt. Zorg dat je goed opgewarmd bent. Ja, dat soort dingen. Doe je oefeningen. Wat doe jij om die snelheid, die souplesse?
Ja, dat zijn toch toonladdertjes.
Toonladdertjes.
Ja, vingeroefeningen. Ja. Dus dat heb ik op het conservatorium al geleerd van een van de gitaarleraren. Een soort piramide.
Oh ja.
Of een dennenboom, moet je hem wel zien. Maar je kunt hem ook... Ja.
Zo.
Kloten, hele klote dingen zitten.
Oh ja.
Ik weet altijd ervan, als ik die eruit krijg, dan is het...
Dan wordt het een mooie dag.
Dan is het een mooie dag. Je kunt hem ook omdraaien, dus hier beginnen.
Oh ja.
En dan... Ja. Dit wordt geen mooie dag.
Oh nee, het wordt geen mooie dag vandaag.
Ja, maar, maar inderdaad, gewoon een beetje fiedelen, gewoon spelen. Ja. Weet je, wat dan ook. Likjes of toonladdertjes. Of...
Moet jij altijd opwarmen? Als je, voor een show ben jij ook gewoon. Ik ben ook zo iemand, ik pak gewoon die gitaar, ik begin eigenlijk altijd gewoon te spelen.
Ja, ja het kan wel, maar ik merk wel van als ik toch een beetje wat dingen heb gedaan. Dat doe je dan tijdens een soundcheck of zo. Dan ga je een beetje fiedelen. En zeggen ze: oh, nou, stop.
Stoppen.
Ja, dan voelt het wel prettiger. Als je een beetje, toch een beetje opgewarmd bent.
Ja. Kan ik me voorstellen. Even kijken, andere tips, weet je wel. Hoe let je een beetje op de vochtigheid in je huis voor het hout?
Ja, ik heb een hygrometer.
Hygrometertje. En als het nou te droog is, wat doe je dan? Hang je dingetjes, bakjes water zet je neer?
Ja, bakjes water in de zetter van de radiator, van die dingen.
Oh ja.
En veel ventileren.
Ventileren, ja. Sowieso een belangrijke tip natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. In het leven. Veel ventileren.
Je moet goed ventileren.
Altijd van je af ventileren, zeg ik. Ja. En heb jij nog andere tips, trucs, gewoon dingen die je nu te binnen schieten van joh, dat als ik dat nou had geweten vroeger, dan had me dat het gitaristische leven een stuk makkelijker gemaakt.
Dat als je twee optredens hebt in een weekend, zeg maar, dat je dan na die eerste avond niet te veel moet drinken.
Want dan
betaal je toch de volgende dag de prijs voor. Zeker als je een tikje ouder bent, zeg maar.
Ja, vanaf welke leeftijd ga je
nou,
dat merken?
Nou, van de 50 zeker. Vanaf de 50 zeker, ja.
Nou, vanaf 42 ook al wel, hoor.
Ja?
Ja.
Dan krijg je ook straf.
Dan krijg je wel straf de volgende dag. Ja, ook met twee jonge kinderen krijg je dan sowieso, krijg je sowieso straf. Dan ben je sowieso af, dan mag je terug langs start.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel een goede tip inderdaad. We gaan hem afsluiten met de dilemma's. Ik heb nog een paar dilemma's die ik tegen je aan wil houden. En laten we dus niet beginnen met de geëikte vraag. Maar met deze. Dit ben ik wel heel benieuwd naar hoe jij dat ziet. Je moet kiezen een goedkope amp en een dure gitaar. Of een dure amp en een goedkope gitaar. Welke kies je? Welke combinatie? Dus een goedkope amp met een dure gitaar. Of een dure amp met een... hele goedkope Squire. De goedkoopste Epiphone die je maar kan vinden.
Ja. Ja. Ik denk dat ik toch voor de amp ga.
Ja.
Ja. Want, ja.
Ik hoor het steeds vaker.
Ja?
Ja.
Ja, zelfs uit een Squire of een, weet je, een goedkope Epiphone, daar haal je nog wel wat uit. Als die amp maar wil.
Ja.
Maar als die amp gewoon kut is, dan lukt het nooit. Ook niet met met een goede gitaar. Dan, ja.
Heb jij veel amps?
Ja. Nou, ja, nee, valt eigenlijk wel mee. Maar bijvoorbeeld dit ding.
Ja.
Dit is een Fox Cambridge 15.
Ja.
Die worden volgens mij niet meer gemaakt. En die kan ik iedereen aanraken. Hoewel, ik koop ze allemaal van Marktplaats.
Ja, ja, ja.
Die koop je voor... voor 100 euro of zo, als je mazzel hebt. En het is een 18 speaker. Het is echt een heel klein speakertje, maar er zit toch heel veel laag in.
Ja.
En een buisje zit erin.
Oh.
Ja, dus hij moet even opwarmen. En ja, ik vind dat zo'n goed ding. Want ik bedoel, ik heb andere versterkers en er zit minder laag in dan in dit ding. Dus ik vind het heel mooi voor kleine dingen. Ik heb er ook een instore mee gedaan en nam ik er twee mee. Mm-hmm. Dan stereo.
Oh ja, dat
is wel mooi hoor. Is wel goed.
Ja, dat voor, ja. Die kan je nu voor €100 vinden als je een beetje goed zoekt.
Als je een beetje goed zoekt, ja. Voor €100 moet je tweedehands kunnen vinden.
Fox Cambridge.
En verder heb ik ook van het weekend een AC4 gekocht. Fox AC4.
Oh.
Die is dan helemaal buizen. Met een 12-inch speaker. En dat is wel echt te gek voor bang. Weet je wel.
Ja, ja.
Voor,
echt die attack... voor twang.
Voor akkoordenwerk. Ja. Die Fox sound heb je dan echt.
Ga je die dan ook inzetten bij de analogs? Of dat,
Nee, mag niet, hè?
Nee, dat moet natuurlijk wel...
AC30.
Ja, dat moet
minimaal AC30.
Ja. Ja. Verboden.
Ja. Ja, verder. Ja. Ja. Een oude Princeton, daar doe ik eigenlijk heel veel mee.
Ja.
Oude Princeton uit de 70's. En daar heb ik al heel snel toen een 12-inch speaker ingezet. En ja... Het is een fantastisch versterker.
Ja.
Zo groot, fantastisch galm, weet je wel. Verder heb ik nog een 70s twin.
Ja.
Waar ik twee pitten uit heb gehaald.
Oh.
Twee eindbuizen, gewoon de middelste twee eruit. En dan is hij de helft van het vermogen. En dan gaat hij eerder callen, weet je
wel. Dan gaat hij toch wel eerder een beetje over zich heen. Ja. Okay.
En dit is natuurlijk niet te tillen, want dit is zo'n... Het is zo'n 135 watt versie. Zo'n hele zware trafo. En die heb ik de versterker uitgehaald en in een behuizing gezet.
Ah, kijk.
Die kon je in Engeland kopen. Dus gewoon een Fender behuizing. Dus die draait als Fender. Dat is dan van een Showman of zo. Nou, dat past gewoon een twin. Schuif je er zo in.
Oh, te gek.
Dus nu heb ik twee draagbare.
Dan is het een beetje tilbaar.
Ja, en een kastje met twee 12 inch.
Oh ja.
Greenbacks. Ik speel altijd op.
Altijd Greenbacks.
Altijd Greenbacks, ja.
Geen Jensen.
Nee.
Nee. Nou ja, goed. Laten we eens even kijken. Ik heb hier een lijstje met allemaal dilemma's. Ik kies er altijd gewoon random wat uit. Je mag de rest van je leven alleen nog maar fingerpicking of alleen nog maar slag spelen. Ja.
Is dat voor straf?
Ja, dat is echt. Ja, wat heb ik misdaan? Ja.
Je had eigenlijk moeten zeggen, je mag kiezen of je hele leven fingerpicking of, en dan had ik moeten zeggen, B.
Ja, precies. Ja.
Ja, ik denk toch slag, ja.
Toch wel?
Ja. Als het dan toch moet.
Als je dan toch moet kiezen.
Mijn hele leven, dan hou ik hem zelf een beetje makkelijk.
Ja.
Of tenminste, ja.
En dan wat voor plectrums gebruik je dan?
Ik gebruik altijd Tortex.
Even kijken. We pakken even de camera erbij.
Is dat Dunlop?
Ja, Dunlop inderdaad.
Tortex 1 mm.
Ja.
Die klinken erg mooi. En vooral ook...
Ja.
Hier kun je een goed plectrum aan herkennen. Hoe die klinkt. Hoe die...
Dan geeft hij ook een brilliant...
Een soundje.
Ja.
Ja. Alleen nadeel is van als je hem laat vallen, waar is hij?
Ja, hij is een beetje op het podium.
Ja. Ik had vroeger roze plectrums, van die fluoriserend roze, die zag je altijd liggen op het podium. Ja.
Ja, mooi.
Dus je moet er gewoon veel bij je hebben.
Ja, dat is sowieso altijd in de broekzak.
Ja.
En dan pak je een nieuwe broek en dan gaat het handje met plectrums weer terug. Ja. Ik heb ook wel zo vaak gehad dat ik dan een nieuwe broek had gekocht en dan vergeten was het handje plectrums erin te doen. En dan kwam ik bij een optreden aan, had ik geen plectrums bij me. En het is de eerste keer dat me dat gebeurd is, dat ik gewoon echt geen plectrum had. Dat was het allereerste optreden wat ik deed na de eerste coronagolf.
Oké.
Okay. Ik was helemaal uit mijn routine natuurlijk. Weet je wel, normaal gesproken dan ben je natuurlijk 3-4 keer in de week aan het spelen. En dan heb je altijd wel plectrums ergens. Maar ik had gewoon maanden natuurlijk alleen maar hier in mijn studiootje dingen gedaan.
Oké. Okay.
En het was een huiskamerconcert. Het was eigenlijk mocht het nog niet helemaal, weet je wel.
Ja.
Nou, er zaten een paar mensen in die woning. En ik kom eraan en ik ga zitten. Hand in die kontzak. Ik denk, fuck, ik heb helemaal niks. Dus ik terug naar mijn auto. Ik denk, er moet ergens moet er een plectrum zijn. In een koffer, in een kist, ergens. Ja. Niks. Heel mijn auto ons nul. Shit. Weet je. En nu?
En de mensen?
En de nou, die zijn dus naar de buren gegaan. En dat buurjongetje had een gitaar. En die kwam dus met zo'n heel dun flap, flap, flap.
Oh ja, zo'n vin.
Zo'n grijs dunlop.
Ja, ja, zo'n, ja.
Ja, daar heb ik toen het maar echt mee waar? Te doen. Ja.
Ik heb ook een leuke anekdote over. Oh. Maar ik heb bijvoorbeeld voor dit soort gevallen, ik heb in mijn tas, gewoon die je altijd bij je hebt, je rugzak, heb ik altijd een doosje met plectrums.
Die heb ik nu ook.
Gebruik ik nooit. Weet je?
Nee.
Gebruik ik nooit, maar het is er.
Exact.
Voor dit soort gevallen.
Ik heb het nu overal verstopt. In mijn auto, weet je, in die bekerhoudertjes, weet je wel, plop, plop, plop. Ga maar even een paar erin. In mijn tas inderdaad. Ja. In mijn koffer, die ik wel eens meeneem. En op vakantie, was laatst op vakantie. Op Curaçao. En toen in één keer bleek er iemand te kennen die een optreden kon regelen. Die zei, kom je toch even optreden daar en daar? Ik zei, ja, maar ik heb helemaal niks. Geen gitaar, geen plectrum, weet je wel. Maar ik had dus wel een plectrum bij me. Zelfs op Curaçao, ja. Maar jij had nog een mooie anekdote, vertel.
Ja. Toen ik heel jong was, opa verteld. Kind nog, toen kwam ik vaak bij een oom en tante die een paar straten verder wonen. Andere blok, andere buurt. En die hadden grote zonen en een van die zonen die had een bandje. Die repeteerde elke zaterdag in de garage van vader. En dat was echt zo'n beatbandje, weet je wel. Toen jongens nog gewoon een witte blouse aan hadden en weet je, een pantalon. Gewoon die tijd nog. En die maakte beatmuziek. En ik had te kijken, ja, fuck. En stoer. En toen had die gitarist die zei van, die ging ze repeteren. Zei, ik heb geen plectrum. Ik heb een plectrum. Ik heb een plectrum, weet je wel?
Ja, ja.
Oké, okay. Ja? Nou, ga maar halen dan. En ik op mijn fietsje naar huis.
Te gek.
Plectrum halen, ja, alsjeblieft. Ja. Helemaal trots.
Oh, heerlijk.
Goed, hè?
Ja, oh, man, dat is geweldig.
Het zat er al vroeg in.
Het zat er al vroeg in, inderdaad. Ja. Ja. Even kijken, de favoriete mic voor het opnemen van elektrisch gitaar.
Ja, hangt er vanaf wat je doet. Ik bedoel, voor mijn plaat heb ik gewoon een condensator, een grote condensator ervoor gezet.
Ja.
Maar voor harde gitaar is denk ik een 57 nog steeds standaard. Ja.
De combinatie misschien tussen een ribbon.
Ja, zeker. Wij gebruiken bij Analox hebben ribbon ervoor staan.
Ja.
Voor die Foxjes.
Royers of?
Ik weet niet wat het zijn. Het zijn van die zwarte dingen.
Ja.
Don't ask me.
Is dat dan ook weer, moet dat ook helemaal voldoen aan de Beatles vintage eisen? Van die mics hadden er ook in die tijd om moeten zijn? Of is dat iets minder?
Ja, dat is iets minder.
Strikt in de leer.
Ja. Nee, dat hoeft niet echt Beatles related te zijn.
Nee.
Wel die microfoons waar wij door zingen.
Ja.
Die hele dunne sprietjes.
Ja, man. Je?
Die is ook in de Get Back documentaire.
Ja.
Ja. Daar
wat
hebben
voor
wij
mics
er,
zijn dat?
Is AKG. Meen ik? Kijk nou eens zo de mythe van iemand van de band. Maar volgens mij zijn het AKG, Apple de Pub, C, zoveel. Maar,
waar haal je die vandaan? Ja, die kan je niet meer kopen.
Nee, die hebben we heel lang naar gezocht. En uiteindelijk een stuk of 6 of zo kunnen kopen in één batch.
Wow.
Ja. Ja.
Dat is echt wel een zoektocht.
Ja.
Hadden jullie die al voordat de analogs echt losgingen? Of is dat?
Nee, die zijn onderweg gevonden, gelukkig een paar jaar geleden.
Ja.
En sindsdien hebben die daar staan.
Dat vroeg ik me af, weet je. Weet een McCartney dat jullie er zijn? Weet een Ringo Starr dat jullie er zijn? En wat jullie doen?
Ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. We hebben ook wel eens een soort kort lijntje, zeg maar. Dan via naar McCartney toe schijnt.
Mm-hmm.
En die heeft wel eens gezegd, of iemand heeft wel eens gevraagd van heb je het gehoord en ken je ze en zo. En heeft ze gezegd, ja, goed stof.
Ja, precies.
Maar hij houdt zich daar verre van, volgens mij. Hij heeft daar niet zoveel mee met coverbandjes.
Nee, precies. Hij vindt dat leuk, maar dat heeft hij al gedaan zelf.
Ja, nou ja, hij heeft dit natuurlijk nooit gedaan.
Nee, precies. Dat is natuurlijk wel wat.
Hij is ontzettend jaloers dat wij dus wel met echte blazers en strijkers werken.
Ja, dat is
natuurlijk. Maar dat kan hem. Ja, daar is hij niet zo mee bezig.
Nee.
Ik vind het gewoon lekker om met die band, weet je wel, met twee Amerikaanse gitaristen en gewoon Wiz, die toetsenman die al jaren heeft.
Ja.
Die haalt alles uit een plank, weet je wel. Dat is prima.
Vindt hij goed.
Waarom niet?
Ja.
En gewoon lekker de mensen vermaken.
Ja.
En ja, heeft groot gelijk.
Nee, tuurlijk. Nee, ik vroeg me dat zo af. Ik las een verhaal over jullie oprichter die ooit ergens was.
Een
fundraiser en dat hij daar was en dat hij toch maar niet naar hem toe durfde te stappen.
Ja. Ja, goed hè?
Ja, geweldig verhaal ook.
Ja.
Even kijken, laatste vraag. 010 of 011 op je elektrische gitaar?
10.
10.
En ik neig af en toe naar 9.
Oh.
Op de Les Paul.
Voor het gemak?
Ja, lekker. Ja, kun je nog meer feel erin leggen of weet ik wat.
Ja, die bands en, die worden dan nog iets...
Ja, lekkerder. En een Les Paul klinkt dik genoeg.
Ja.
Vind ik. Maar zo heb ik heb ook een Ibanez George Benson. Dus zo'n jazzbakje.
Ja, ja.
Erg fijn. Ook weer waanzinnige gitaren. Jaren 90 Ibanez. Fantastisch gemaakt.
Ja.
Ja, maar daar heb ik 11 op. Een Wounchi en zo. Ja, oh ja. Het is wel mooi, hoor.
Gewoon omdat het jazz...
Ja, ja. Voor een iets dikkere plok toon.
Iets wolliger wordt het daarmee ook.
Ja.
Ja. Ja, ik krijg in één keer zin om George Benson daar op te gaan zetten. Nou, daarvoor moet je natuurlijk allemaal luisteren naar Radio Veronica. Elke zaterdag en zondagavond tussen 6 en 8. En dan draai ik natuurlijk ook gewoon met George Benson. Ja hoor, waarom ook niet?
Ja.
Ja, dit was het, Jacques. Dank je wel voor je komst en je tijd.
Graag gedaan.
We gaan nog eventjes door, want we doen nog even een kort opnametje voor de extra, voor de betalende gitaarvrienden. Okay. Gaan we nog even praten over de gitaarhelden die je allemaal hebt gehad en zo. En dat is hartstikke leuk. Dus als je gitaarvriend wil worden, ga dan nu snel naar petje.af/edstruilaert. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Tot de volgende Gitaarmannen de podcast. Doei.